Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Bentham & Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
Dus toestemming is nodig. Maar als die toestemming dan niet wordt gegeven, dan kan je ook niet verlangen van een ziekenhuis of een verzekeraar om een oordeel te geven.
Eens in de zoveel tijd is er mogelijk sprake van een medische fout bij patiënten. Als dat zo is, hebben patiënten het recht op schadevergoeding. Maar voordat dat zo is, moet wel beoordeeld worden of er inderdaad sprake is van een fout in het medisch handelen en wat de schade is. Daarvoor moeten medische gegevens gedeeld worden met tal van partijen. Hoe daarmee moet worden omgegaan? Daarover deed de Hoge Raad recent twee uitspraken. We praten erover met Petra Klein-Gunnewiek. Zij stelt zich even voor.
Mijn naam is Petra Klein-Gunnewiek. Ik ben advocaat en ik geef leiding aan de praktijkgroep aansprakelijkheid van verzekering. En samen met het team van Wouter Koelemijn vormen wij het zorgteam binnen Van Bentham & Keulen.
En Petra houdt zich in haar praktijk dagelijks bezig met zaken die gaan over medische aansprakelijkheid en waar het medisch beroepsgeheim centraal staat. Zij is dus de go-to person als het gaat over deze onderwerpen. Petra, we gaan het hebben over deze twee recente uitspraken van de Hoge Raad over medische gegevens en wat daarmee moet gebeuren als er een aansprakelijkheidsprocedure is. Maar ik wil heel even terug naar de basis. Medische gegevens, dat zijn persoonsgegevens. Die worden beschermd, toch?
Ja, dat klopt. Medische gegevens zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens onder de AVG en die worden beschermd. En in Nederland kennen we in boek 7 van het burgerlijk wetboek ook de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. En daarin is ook het nodige neergelegd over het beroepsgeheim en het medisch dossier.
Duidelijk, maar we zeiden het al in de inleiding. Als er dan mogelijk sprake is van een medische fout en er een aansprakelijkheidsprocedure komt, dan moeten die medische gegevens gedeeld worden met tal van partijen. Hoe werkt dat?
Nou, op het moment dat er een aansprakelijkstelling wordt ontvangen door een zorginstelling, dan hebben ze doorgaans een verzekeraar met wie ze dat gaan delen. Want ze zijn verzekerd. Maar om dat te kunnen delen, vraagt men toestemming van een patiënt om dat te mogen doen. En in het grootste deel van de gevallen gebeurt dat ook wel. Maar ja, deze zaak waar we het vandaag over gaan hebben laat zien dat er toch niet voldoende toestemming was gegeven. In ieder geval niet in de ogen van het ziekenhuis en de verzekeraar om de zaak goed te kunnen beoordelen.
Precies. Dus meestal wordt er door de patiënt toestemming gegeven en gezegd deel maar. Maar in deze specifieke zaak dus kennelijk niet. Hoe zat deze zaak in elkaar?
Ja, de feiten in deze zaak, daar is niet heel veel over bekend. Het ging om een chirurgische ingreep in het ziekenhuis, waarna gezondheidsschade ontstond. En een aansprakelijkstelling volgde. En het ziekenhuis of de verzekeraar zond een machtiging naar de patiënt met het verzoek om die te tekenen, zodat het medisch dossier kon worden gedeeld. En de patiënt gaf aan, ik ga de machtiging niet tekenen. Ik stuur wel het medisch dossier van het ziekenhuis en de huisarts naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Maar expliciet mogen jullie de informatie niet delen met behandelaren, met een arbeidsdeskundige of met externe experts. En dat was voor dit ziekenhuis en de verzekeraar onvoldoende om de verwijten die ten grondslag lagen aan de aansprakelijkstelling goed te kunnen beoordelen. En dus ontstond er een impasse.
Dus het ziekenhuis en de verzekeraar zeggen, met deze beperkte toestemming kunnen we je zaak niet beoordelen. En dan gaan ze dus naar de rechter.
Klopt. En in dit geval was het zelfs het ziekenhuis die de eerste stap nam. En in een deelgeschilprocedure bij de rechtbank Rotterdam de vraag had voorgelegd of het ziekenhuis überhaupt wel die toestemming nodig had. Want het ziekenhuis zei, ja, op het moment dat die aansprakelijkstelling wordt ontvangen, kan ik niet beoordelen en vind ik eigenlijk ook dat toestemming niet nodig is. Dus die vraag werd voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam. Maar die vraag werd negatief beantwoord door de rechtbank Rotterdam. Die hield echt wel vast aan de AVG en de strikte redenen waarom dan er een doorbreking zou mogen volgen. En die zei toestemming is nodig. Maar wat gebeurde ook in die procedure is dat de patiënt een eigen verzoek had neergelegd bij de rechtbank. Met de vraag, toestemming is nodig. En ik vind ook dat het ziekenhuis gewoon een oordeel moet kunnen geven. Wilt u dat bepalen, rechtbank Rotterdam? En dat verzoek werd wel toegewezen. Dus dat betekende dat het ziekenhuis en de verzekeraar op basis van beperkte informatie toch gehouden waren om een oordeel te geven. Nou, wat gevolgde er toen? Want ja, daarvan zei het ziekenhuis, daar kan ik niet mee uit de voeten. En toen volgde er dus een bodemprocedure. Opnieuw bij de rechtbank Rotterdam. En in die bodemprocedure zijn de prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.
Een prejudiciële vraag is dat je zegt, wij komen er niet uit. We leggen die vragen neer bij de Hoge Raad om een oordeel te geven over deze situatie. Dan gaat dat dus in cassatie. Wat gebeurde er toen?
Nou, wat er gebeurde is dat, zoals in iedere cassatieprocedure, zit er een advocaat-generaal in. In dit geval was het AG Hartlief. En AG Hartlief heeft voorafgaand aan het schrijven van zijn conclusie een soort van procedure gestart waarin hij de praktijk heeft opgeroepen om input te leveren. Dus er was een soort van enquête uitgeschreven met het verzoek aan de praktijk om input te geven, om aan te geven hoe ga je daarmee om, hoe werkt dat, hebben jullie er veel ervaringen mee, wordt er vaak geen toestemming gegeven en ook een belangrijke, hoe ziet jullie medische machtiging eruit en wat staat er precies op, waar vraag je toestemming voor? En met al die informatie, en er was behoorlijk wat aangeleverd, heeft AG Hartlief zijn conclusie geschreven. Een hele mooie en lezenswaardige conclusie, waarin als eerste wordt geadviseerd aan de Hoge Raad om die toestemming echt wel in stand te houden. Dus toestemming is nodig, maar als die toestemming dan niet wordt gegeven, dan kan je ook niet verlangen van een ziekenhuis of een verzekeraar om een oordeel te geven. Dus dat was het advies. En dat advies is ook volledig door de Hoge Raad overgenomen.
Dus de Hoge Raad was kort en zei we volgen de AG. Maar in dit geval was het wel een hele praktische benadering van de AG. Dat zie je niet vaak, toch?
Nee, dat klopt. Dat zie je niet zo vaak. En dat is, dat vind ik ook wel echt mooi dat er vanuit bijna de wetenschap toch ook wel echt naar de praktijk wordt gekeken. Omdat het voor ons echt belangrijk is om duidelijke handvatten te hebben om hoe hiermee om moet worden gegaan in de praktijk.
Je zei een rondje langs de velden. Hebben jullie er ook aan meegewerkt?
Ja, klopt. Wij voelden ons ook wel geroepen om wat input te geven. Ook om aan te geven hoe wij hiermee omgaan en hoe het voor ons werkbaar zou zijn.
Mooi. Nog even kort samengevat. De conclusie van de AG en Hoge Raad was, toestemming is nodig, maar als die niet gegeven wordt, dan hoef je als verzekeraar de zaak niet te behandelen, want dan kun je de zaak niet goed beoordelen.
Klopt.
Dan was er ook nog een tweede zaak. Waar ging die over?
Die tweede zaak ging wederom om mogelijk medisch onzorgvuldig handelen. In dit geval om een gynaecoloog. Die werd aangesproken in verband met mogelijk onzorgvuldig handelen tijdens de begeleiding van een zwangerschap. En het ziekenhuis had in het kader van de beoordeling van deze aansprakelijkstelling extern medisch advies gevraagd bij een gynaecoloog in een ander ziekenhuis. En op basis daarvan was een standpunt ingenomen. En de patiënt in kwestie had de wetenschap dat dit advies was gevraagd en had verzocht om advies te mogen inzien. En de verzekeraar zei, nee, dat doe ik niet. Ik vind dat ik in alle gesloten mijn eigen standpunt mag innemen en met mijn eigen beoordeling mag doen en de kansen en risico's mag afwegen. Wat deed deze patiënt vervolgens? Die ging naar deze externe gynaecoloog toe en vroeg daar hetzelfde. Namelijk, mag ik dat advies ontvangen? En ook deze gynaecoloog zei, dat ga ik niet doen. En vervolgens is de patiënt naar het tuchtcollege gestapt. Heeft een tuchtklacht ingediend. En uiteindelijk is dat in twee instanties uitgeprocedeerd. En zowel het regionaal als het centraal tuchtcollege heeft geoordeeld dat de gynaecoloog het advies dat was gegeven niet hoefde te verstrekken aan de patiënt.
En waarom kwamen ze dan tot die conclusie? Want ik vind het op zich niet onredelijk klinken dat je als patiënt zegt, ik wil de stukken hebben op basis waarvan die beoordeling is gemaakt, want ik wil weten welke afwegingen er worden gemaakt.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat zegt. Maar uiteindelijk zegt het CTG heel duidelijk, ik vind niet dat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst is gesloten tussen deze externe gynaecoloog en de patiënt. Maar ik vind het wel een handeling op het gebied van de geneeskunst. En dan ga ik in dat kader beoordelen of er alsnog recht is op inzage van de patiënt. Maar ook dat, daarvan was geen sprake al dus het CTG. En de overweging daartoe was dat er geen recht op inzage was, omdat die aard van de rechtsbetrekking zich daartegen verzette. De CTG gaf expliciet aan dat het recht om de verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden voorgaat. Dus om die reden werd uiteindelijk bij het CTG afgewezen.
Helder, maar in het tuchtrecht houdt het hierna op, toch? Hoe komt het dan bij de Hoge Raad terecht?
Ja, dat klopt. Na het CTG houdt het in beginsel op. Maar de wet BIG kent een mogelijkheid van cassatie in het belang der wet. En dat is ook exact wat AG Hartlief, opnieuw AG Hartlief, in deze zaak heeft gedaan. Als je dan de conclusie leest, dan verklap ik maar gelijk dat de uitkomst hetzelfde is. Maar AG Hartlief geeft aan, ik vind de weg ernaartoe, zoals het CTG dat heeft bewandeld, niet de juiste. Hartlief zegt ook geen geneeskundige behandelingsovereenkomst, maar ook geen handeling in het kader van de geneeskunst. Dus Hartlief zegt, je komt überhaupt niet toe aan een afweging in het kader van de WGBO en in het kader van het inzagerecht. Om die reden moet het worden afgewezen.
En dat volgt de Hoge Raad?
En ook dat volgt de Hoge Raad exact zoals Hartlief dat in zijn advies had neergelegd.
Heeft het er dan ook mee te maken dat het gezien wordt als een soort interne beraadslaging van de verzekeraar? Dat het bij wijze van spreken ook allemaal medewerkers hadden kunnen zijn die intern overleg voerden. Maar omdat het ze aan kennis ontbeert, ze er een externe partij hebben bijgehaald. En dat die dan een soort verlengde is van de verzekeraar.
Ja, dat was wel exact wat er gebeurd was in deze zaak. Want de externe gynaecoloog werd ingeschakeld. Omdat men zelf inderdaad onvoldoende kennis en ervaring in huis had. Of in ieder geval het advies van van dat specialisme wenste.
En deze uitspraken geven nu richting aan de praktijk. En ik begrijp dat daaraan ook gevolg is gegeven in verschillende richtlijnen.
Nou, in ieder geval heeft de KNMG op 31 januari de richtlijn omgaan met medische gegevens hierop al aangepast. Dus dan zie je dat op basis van jurisprudentie dat ook gelijk doorwerkt in de praktijk. En naast de KNMG-richtlijn kennen we natuurlijk ook de GBL en de GOMA. En wat wel nog heel belangrijk is om te noemen is dat deze uitspraken van de Hoge Raad echt zien op het buitengerechtelijk traject. In rechten was überhaupt al het recht op verdediging een heel erg belangrijke. En daarin zie je ook weer de afweging terug van privacy versus equality of arms en het recht om je te verdedigen.
Dus als het onder de rechter was geweest, was de afweging anders geweest?
Nou, dan was het sowieso al duidelijk dat je de informatie mocht verwerken en mocht gebruiken dus.
Helder. En als ik nu jurist ben bij een medische instelling of verzekeraar, wat moet ik hier dan mee?
Ja, wat echt belangrijk is, is dat jij goed nagaat of de medische machtiging die je gebruikt, of die voldoet aan de huidige stand van de praktijk, zou je kunnen zeggen. Want Hartlief geeft hele concrete criteria waaraan zo'n machtiging zou moeten voldoen. En ik denk dat het echt belangrijk is dat je daar een goed format voor hebt liggen. Zodat je op basis van de specifieke casus die machtiging concreet kan maken. En dat kan inzenden naar de patiënt op het moment dat er een aansprakelijkstelling ligt. En leg dan ook echt goed uit waarom je die informatie nodig hebt.
Petra, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
Jullie kunnen me altijd bellen of e-mailen. En mijn gegevens zijn terug te vinden op de website. En mijn e-mail is petrakleingunnewiek@vbk.nl. En goed is nog om te noemen dat op die website ook de nodige artikelen en legal updates terug te vinden zijn over dit onderwerp.
Dit was Licht op Legal, een podcast van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.